Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen. Op Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waarin de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm komt luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Psalm 49 en daarvan het eerste vers. En we doen dat een beetje zachtjes in verband met de coronamaatregelen. Zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen, het tweede hoofdstuk, versen 14 tot en met 36. Handelingen 2, vers 14 tot en met vers 36. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48, vers 6. Van deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Handelingen 2 vanaf vers 14 tot en met 36. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder jullie betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: Ik zag de Heere allentijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uwer voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt.
De gemeente, wij gaan zingen, en we doen dat uit Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs onfeilbaar woord. Psalm 56, vers 5 gaan we samen zingen. Gemeente, we willen vanmiddag in deze tweede dienst stilstaan weer opnieuw bij het boek Handelingen. Het tweede hoofdstuk en dan vers 14 tot en met vers 36. En ik lees u dan eerst het 36e vers, waar Gods woord aldus luidt. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem, Christus dus, tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Gemeente, dit gaat over de prediking van Pinksteren, de Pinksterpreek. En dan letten we in de eerste plaats op wat God in het Oude Testament heeft beloofd. We letten in de tweede plaats op wat God in Christus heeft gedaan. En we letten in de derde plaats op aan wie God dit laat boodschappen. Dus wat God in het Oude Testament heeft beloofd, dat begint in vers 14 en het loopt door tot en met vers 21. In de tweede plaats wat God in Christus heeft gedaan. Dat begint bij vers 22 en dat eindigt bij vers 35. En tenslotte lezen we dan ook in vers 36 aan wie deze woorden worden gericht. En dan wordt er in de hele reden van Petrus natuurlijk wel iets van gezegd. Maar vooral aan het slot komt hij met een duidelijke omschrijving. Want dan lezen we deze Jezus die gij gekruist hebt. Ja. Als ik een mens laat God nou zijn boodschap brengen. Stel eens je moordenaars, rebellen en opstandelingen. God is altijd wonderlijk in zijn doen en onbegrijpelijk in zijn spreken. Gemeente, vanmorgen hebben we stilgestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Vers 1 tot en met 13. En we hebben gezien hoe op die uitstorting gereageerd is. Deels waren de mensen in extase, in ontzetting. Handelingen 2 vers 12. En voor een ander deel hebben ze de discipelen tot spot gemaakt, uitgelachen. En dan eindigt dat 13e vers met de woorden: ze zijn vol zoete wijn. Dus die discipelen, dat is de suggestie, die hebben de taal van dronken mannen uitgesproken. Stel je dronken lappen. Dat is wat er staat in de Bijbel. Ze zijn vol zoete wijn. Gemeente, dat is natuurlijk nogal wat geweest voor de discipelen. Maar ook daar in Jeruzalem, waar God zijn geest naar de aarde stuurt. En dat er een deel van die mensen helemaal onder de indruk is. Maar dat een ander deel in hun verwaandheid en in hun schuldigheid zeggen: wat een dronkenmanstaal. Het was A, onjuist, dat begrijpt u, want ze konden dan al die talen van de Parthers en de Medes en zo wel niet verstaan. Maar dan komt er ook de meest domme reactie, dat als je iets niet begrijpt, dan zeg je van: het zal wel niet goed zijn. Dan kom je wel meer tegen, ook in de samenleving. Gebeurt er iets en dan kun je niet goed begrijpen en dan denk je: oh, dat is onzin en zo. Maar zo'n reactie. En dan gaat het hier niet over gewone dingen, dan gaat het hier over de allerheiligste dingen. Dan gaat het hier over Gods woord en Gods boodschap. En op die reactie wordt dan gereageerd. En voordat we nu naar die preek van Petrus gaan luisteren, is het misschien wel even goed om in herinnering te roepen dat Petrus hier in de tempel zo heel anders begint te spreken dan bijvoorbeeld een paar maanden terug. Toen was hij in Samaria. En toen wilden de Samaritanen hem niet ontvangen en ook niks geven. En toen zei hij, samen met de andere discipelen: laten we vuur van de hemel neerdalen. Zodat hij die verschrikkelijke, ja, goddeloze, arrogante Samaritanen kan doden. En dat was misschien wel begrijpelijk. En misschien zou u dat hier ook wel willen doen. dat er vuur van de hemel komt om die spotters goede les te lezen. En dan komt het dus in vers 14. En toen daalde vuur van de hemel en heeft al die mensen daar in Jeruzalem gedood. Net als in de tijd van Elia, weet u wel. Ja. Trouwens, als die mensen in hun spot beginnen en daarmee doorgaan, dan zal dat ook zo eindigen. Maar dat hoeven wij niet te doen, dat doet God wel. En met het ongeloof, daar rekent God wel mee. Ja, hoeven wij niet te doen. Want de Heer zegt tegen Petrus toen hij dat voorstelde, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. De Zoon des Mensen is helemaal niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. En gemeente, dat zien we nou ook in die reden van Petrus. Want als je dat nou zo doorleest, dus in het Nederlands zijn het ongeveer 500 woorden, in het Grieks een stuk minder, omdat de Griekse taal, daar heb je bijvoorbeeld een persoonsvorm, dat weet u, het is een persoonlijk voornaamwoord en een werkwoord. Bij ons zijn dat twee woorden, in het Grieks is dat één woord en een werkwoord, hè. Wij zouden hebben gedaan, dat is in het Grieks vaak één woord en bij ons zijn het al gauw vier of vijf woorden. Vandaar dat het Grieks minder woorden heeft, maar in de Nederlandse taal, in de vertaling, komen we dan bij een toespraak van ongeveer 500 woorden. Een preek. Een hele gezegende preek, ook een volmaakte preek. Dus als u ooit eens denkt van wat is nou goede prediking, ik zou zeggen ga Handelingen 2 lezen, begin bij vers 14 en lees door tot vers 36. Dan heb ik precies de inhoud van een goede preek, een volmaakte preek. Niet ook, oh geweldige zegen is geworden. Dan gaat het nou in die preek eigenlijk om. Als je dat nou doorleest en nog eens doorleest. En vanmiddag zat ik er nog weer een poosje naar te kijken. Dan is het eigenlijk één loflied op Christus. Want dat is het, hè. Eén loflied op de persoon van de middelaar. Kijk maar in vers 21. Of vers 22. Gij Israëlitische man, hoor deze woorden, Jezus de Nazarener, een man van God, onder u lieden betoonde krachten en wonderen teken die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk hij ook zelf weet. En zo gaat dat verder. De lof des Heer in de persoon van de middelaar, dat is eigenlijk de Pinksterpreek van Petrus. Dus een paar maanden terug, vuur en nu. Ze zalig maken. Het aanprijzen van zijn heiland te midden van een krom en verdraaid geslacht. Laten we eerst eens kijken hoe Petrus die preek begint. Nou, vers 14 begint dan dat Petrus die staat daar in de tempel. Ze hadden een opperzaal in de tempel. Ze zijn daar bij elkaar en er zijn die mensen toegestroomd. Er worden er 3000 bekeerd, dus we mogen wel aannemen dat er misschien wel 5000 of 6000 mensen bij elkaar zijn. Rondom en bij die tempel. En dan gaat Peter spreken, hij verhief zijn stem, hij doet het luid. Hij doet het ook in de taal die al die mensen kunnen horen, dus de voertaal, en dat was de Aramese taal. Het huidige Syrisch zouden we kunnen zeggen. En hij spreekt die mensen aan en hij zegt, gij Joodse mannen, gij allen die te Jeruzalem woont en die dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot u ingaan, Petrus, die formuleert wat uitvoerig. Zodat de mensen ook goed naar hem gaan luisteren. Zegt als waar in vers 14, luister nou goed naar me, want ik ga u iets heel erg belangrijks zeggen. Dat heb je wel, sommige mensen staan te praten en na 2 minuten denk je, hou maar op met praten, want belangrijk is het niet. Hier horen we iemand die zegt, luister nou, dit is belangrijk. Dat wil Petrus met vers 14 zeggen. Zo begint hij ook zijn preek. Gij Joodse mannen, gij Israëlitische mannen. En voordat hij nou met allerlei beschuldigingen komt, straks in vers 36 heeft hij ze eerst aangesproken als ja, mede land, stad en huisgenoten. Hij gaat naast die mensen staan. Dat is ook alweer erg belangrijk in de omgang met wie dan ook, met een allochtoon of met een autochtoon of met laag niveau of hoog niveau, jongeren en ouderen, waar ze ook vandaan komen, wereldling of kerkling, ga ernaast staan en niet erboven. Peter staat naast die mensen, Joodse mannen. Iedereen die in Jeruzalem woont en die bekend zijn, laat ik u eerst even duidelijk maken, zegt Petrus, wij zijn niet dronken. Dat is een lelijke beschuldiging en die wil ik even weerleggen. Dan gaat Petrus er ook niet uitvoerig op in. Dat heb je wel eens mensen die dan maar bezig zijn om hun eigen straat met allerlei lange redenen schoten ver, doet Petrus niet. Het is gewoon niet waar. Punt. Dat staat in vers 15. Want het is, hij voegt er nog een argument aan toe. Het is nog maar de derde uur en u weet allemaal wel, 's ochtends om 9 uur. Ja, dat is bijna belachelijk om te suggereren, zeker in Jeruzalem, daar in die tempel, dat er dan al dronkenschap is. Dus het is de derde uur. Peter zegt, het is eenvoudig te weerleggen. En trouwens, vraag het maar aan al die mensen, die kennen die talen wel, van de Pakkers, de Medes enzovoort. Dus dat hele verhaal van die dronkenschap, dat klopt niet. Hij wijst het gewoon af en verder laat hij het liggen. En vervolgens gaat hij wel iets anders doen. Het waren Joodse mensen. En die Joodse mensen, die leefden bij de Bijbel. Oude Testament in die tijd. Kijk, zegt Petrus, wat hier nou gebeurt, dat is wat God beloofd heeft in het Oude Testament, dat krijgt hier nou handen en voeten. En hij gaat dus vanuit het Oude Testament, vanuit de Bijbel, die mensen die voor hem staan, onderwijzen. Dat is wel nuttig, hè, voor ons ook. Dat nu in die volmaakte preek, Petrus zich richt tot die mensen, hij doet gewoon de Bijbel open. En hij vertelt wat er nog in de Bijbel staat, in de profeet Joël, en wat God daar heeft gezegd, en hoe hij dat heeft bedoeld, enzovoorts. Dat moeten wij ook maar veel doen. De Bijbel open doen. Vooral de boeken van het Oude en Nieuwe Testament open doen, en ja, alles wat we zeggen en alles wat we komen aan te dragen, is dat nou verantwoord in het licht van de Schrift? We kunnen natuurlijk van alles verzinnen. Maar staat dat ook echt in de Bijbel? En als het in de Bijbel staat, gemeente, en God heeft dat zelf gezegd, dan is het goed. En als iets wordt gezegd en het staat niet in de Bijbel, dan kunnen we hoog en laag springen, maar het heeft geen enkele waarde. 0,0. Want de Bijbel, dat wisten de Joden nog wel, dat is Gods woord. Dat is Gods boodschap in deze wereld. Nou, Petrus gaat dan vanuit die Bijbel vertellen wat daar op die Pinksterdag gebeurt. Dat God dat in het Oude Testament al heeft beloofd. En wat heeft God dan beloofd? Nou, bij Joël, concreet een profeet, ook bij Jesaja, God had trouwens beloofd. En stromen op het droog, heeft Jesaja het over gehad in Jesaja 44. Maar dan zegt Peter, dit is wat gesproken door de profeet Joël, een van die kleine profeten. En dan heeft Joël gesproken over het laatste der dagen. De laatste dagen die beginnen bij de hemelvaart van Christus en bij de uitstorting van de Heilige Geest. Je hebt het begin van de tijd als de schepping. Je hebt dan in de tweede plaats de periode dat God zich in het bijzonder door middel van de profeten heeft getoond wat hij gaat doen in de volheid destijds. En dan tenslotte komt de periode vanaf de uitstorting van de Heilige Geest. Dat zijn de laatste dagen. En dat is dus de periode tussen de hemelvaart en de wederkomst. Dat noemen we de laatste dagen. Nou, wat zal er nou gebeuren in die laatste dagen? Dan zal God zijn geest uitstorten op alle vlees. En de jongelingen zullen gezichten zien en die ouderen zullen dromen. En op dienstmaagden en dienstknechten zal ik mijn geest uitstorten en God zal wonderen doen. Dat staat dus in de profetie. Dat heeft God in het Oude Testament beloofd. En wat God belooft, dat zal ook gebeuren. Dat was al wel vele eeuwen geleden. Want we weten niet precies wanneer Joël heeft geprofeteerd, maar in ieder geval, het is waarschijnlijk wel zo'n 400-500 jaar geleden dat dit gezegd is. Als het niet meer is, 600 jaar. En tenslotte, na zoveel jaren, gebeurt dat ook. Is die geest ook daadwerkelijk gekomen? En dan staat er in vers 17 en 18 dat die geest wordt uitgestort. In de laatste dag zal ik uitstorten van mijn geest op alle vlees. Kijk, je kunt natuurlijk een druppeltje laten vallen. Bij een injectienaald, en het hangt er een druppeltje aan. Je kunt een bekertje leeggooien. Maar uitstorten, dat heeft te maken met een heleboel. Dat is een, ja, de Niagara watervallen, die storten zich uit. En dat is een onvoorstelbare hoeveelheid, een onvoorstelbare rijkdom, zal ik mijn geest uitstorten. Dat wordt beloofd. En dan denken wij natuurlijk, ja, maar wat bedoelt de Heilige Geest en wat bedoelt God dan in de Bijbel? Nou, in het Oude Testament heeft God Abraham geroepen en zijn gezin. Daarna Isaac en zijn gezin. En zelfs in het gezin van Isaac, dat was Esau niet en Jacob weer wel. En zo is dat een heel dun lijntje in de geschiedenis. Dat lijntje dat wordt wat breder in de tijd van Israël, maar er waren ook weer een heleboel Israëlieten die niet echt in God geloofden, maar er waren er natuurlijk wel. Jesaja, Jeremia, Hiskia, godvruchtige koningen. Elia dacht eventjes dat er niemand meer was. In het tienstammenrijk, weet u wel. Toen zei hij, ik ben alleen overgebleven. Zei, ho, ho, zei de Heer, stop. Ik heb er nog 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. En dat is, ja, kunnen we ongeveer rekenen, maar dat zou misschien toch wel zo'n 2, 3, 4% zijn van heel dat volk. Moet u eens nagaan dat er in Nederland toch 17 miljoen mensen en dat er dan zo'n kleine 4, 5% of 3% van de mensen nog oprecht de Heere vreest. Dat zijn een heleboel hoor. 10%, dat is 1,7 miljoen. Nou, daar de helft van, dan zou je dus in Nederland, de oprecht bekeerde mensen, zou je toch al gauw zo'n 8, 9 miljoen mensen, 900.000 mensen hebben. Nou, daar zou je heel wat kerkverbanden mee kunnen vullen. Trouwens, zou dat niet kunnen? Zou er in ons land met 17, 18 miljoen mensen niet zulke mensen kunnen zijn? Wat denkt u in de Bijlmermeer? Ja, daar wonen allemaal mensen uit Suriname en uit Turkije en uit Iran en zo. Zou God daar niet werken, denk u niet? Ja, maar dat is heel anders dan u. Dat kan wel. Maar God maakt niet iedereen gelijk. En Den Haag, ik weet het niet. Ja, maar God werkt toch alleen in onze kerk en dat staat nergens in de Bijbel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal dat geschieden. Nou, dan kan ik net zo goed niet naar de kerk. Nee, hoofdstop. De Heer heeft u ergens gebracht. En wij komen samen rondom dat woord. En daar mogen we blij om zijn. En waar God u plaatst, blijf daar ook maar, als dat tenminste Bijbels is. Nou, we moeten niet vergeten dat God ook, ja, misschien ook in Nederland, nog wel 7000 in de knie van Baal, echt niet hebben gebogen, ook vandaag niet. Dus die stroom van genade is te klein en dan wordt hij wat breder en tenslotte vanaf de Pinksterdag. Nou, ik zou zeggen, lees u het boek Handelingen eens door. Dan gaat dat evangelie de wereld in door Paulus en door Petrus en Johannes. En wat gebeurt er dan? Antiochieën. Ja. Dat was een heidense stad. Met heidense praktijken. Met een heleboel afgoderij. En dat worden nou voor het eerst de volgelingen van Jezus Christus genoemd. Daar ontstaat de eerste heiden christelijke gemeente. En even verder, in het huidige Turkije, in Efeze en in Korinthe. En stapje voor stapje dringt die geest de wereld door. Wat Joël dus beloofde. Wat op de Pinksterdag begint, Dat krijgt in het boek Handelingen en daarna handen en voeten. En daarom is het wel eens mooi als je wat hoort van het zendingsveld, dat dat ook vandaag nog rustig doorgaat. Dat God overal in de wereld zondaren trekt, dat de duisternis tot zijn wonder bij ligt, want God heeft iets beloofd. En als God iets belooft, dan gebeurt het ook. Vandaar dat woord uitstorten in rijke mate. De tweede plaats, dat wordt ook al in het Oude Testament gezegd, dat die geest die gaat werken, en dan staat er uw zonen, uw dochteren, jongelingen, ouden, dienstknechten, dienstmaagden, enzovoort, enzovoorts. Alle vlees wordt zelfs genoemd, uitstorten van mijn geest op alle vlees. Kijk, die tijd van Joël en de tijd van de uitstorting van de Heilige Geest, dat was de tijd van een wat andere samenleving dan tegenwoordig. Die samenleving van toen, dat was een hele hiërarchische samenleving. Aan de top stond de keizer. Daaronder had je dan wat bekende en geachte lieden. En daaronder kwamen dan de vrije maar arme mensen. En tenslotte had je die hele berg slaven die dat hele grote rijk aan de gang moesten houden. Die hard moesten werken en weinig kregen en werden voortgesleept en geslagen door de samenleving. Niemand keek ze aan. En wat staat hier nou in de Bijbel? En wat is ook het geheim geweest van die vroeg-christelijke gemeente? Nou, wij zouden zeggen, nou, God begint natuurlijk bij de besten. En dan begint hij bij de keizers en bij de apostelen en bij de mensen in de kerk en zo. En dan wordt straks de hemel gevuld met allemaal beste mensen. En wat zegt de Heilige Geest? Hij begint onderaan in de piramide. Jongelingen, dienstknechten, dienstmaagden, gemeente. De profeet zegt, als die geest wordt uitgestort, dan trekt hij ons van al onze inzichten totaal niets aan. De wind blaast waarin hij wil. Gij kent zijn geluid, gij weet niet van waar hij komt, maar waar hij heen gaat, al dus het ieder die uit de geest geboren wordt. Ja, de discipelen zijn nou de kinderen, maar even niet. En de Jezus nam dat zeer kwalijk. Laat de kinderen tot mij komen. De Samaritanen, ja, dat waren minderwaardige mensen. Dat waren de vijanden van de Joden. De Jezus heeft dat heel helder geïllustreerd in de gelijkenis van de barmhartige Samaritanen. En trouwens, hij ging door Samaria. Hij moest. Zult u erom denken, die geest wordt uitgedrukt en die geest gaat wegen. En die doet dingen die wel worden ervaren, maar u en ik, we kunnen ze echt niet begrijpen. Ja, maar ik weet het. Fout. Echt. Die geest die waait. En waar we het zouden verwachten, gebeurt er niks. En waar we het niet verwachten, daar gebeuren grote wonderen. Zelfs zo groot dat de ouden zullen dromen dromen. En jongelingen zullen gezichten zien. En dan tenslotte nog een gedachte. Dus vanuit dat Oude Testament zegt Petrus 1. Die geest zal in grote rijkdom. Die geest die zal op een hele wonderlijke manier werken. En tenslotte die geest die beloofd is. Die zal ook heil brengen. Lees maar in vers 21. En het zal zijn die een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden, die zal behouden worden. De Heilige Geest die zet zondaren stil. Dat noemen we ontdekkend werk en dat is nodig, want anders holt een mens gewoon door. Maar dat is niet het voornaamste werk van de Heilige Geest. Het voornaamste werk van de Heilige Geest is, van die geest gekomen zijnde, die zal mij verheerlijken. Dat doet de Heilige Geest. Die gaat in een zondaar wonen. En dan gaat hij die zondaren wijzen op de weg des behouds en de grote behouder. De Jezus Christus. En nu hebben wij wel dat werk van Gods geest nodig in ons hart. En ik wil tegen alle mensen die denken dat je bekeerd geboren wordt en vanzelf bekeerd bent. En even zeggen, dat is niet ons werk, maar dat is het werk van de Heilige Geest. Maar ik wil ook iets anders zeggen. En dat heb ik gelezen bij de oude schrijvers en dat is ook de praktijk van al Gods kinderen. Dat werk van de Heilige Geest in ons, dat is geen enkele grond. En met grond bedoel ik, daaraan kan een mens zich niet vasthouden als het op aankomt. En wanneer heb je nou houvast? Nou, laat één voorbeeld, hij gaat sterven, God moet ontmoeten. Dan heb je houvast nodig. Ja, zegt u, maar ik ben bekeerd, ik heb een nieuw hart, ik ben wedergeboren enzovoort. Gemeente, dat zijn allemaal noodzakelijke dingen. U hebt er geen houvast aan. Wat doet nou de Heilige Geest? Die wil niet dat we houvast zoeken in dat werk van Hem in ons. Want daarmee wordt hij bedroefd. En daarmee doen we Hem oneer aan. Want wat er in ons gebeurt, dat is altijd ten dele. Dat is altijd vol met gebrek en tekort. De Heilige Geest die wijst op die persoon van de zaligmaker. En die heeft een volkomen werk opgedaan. En dat is dan ook de enige grond waarop zondaren behouden worden. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb gezegd. Want ik merk dat op dit punt er ook onder Gods kinderen enorm veel verwarring en dwaling is. Dat we gronden gaan zoeken in onze gangen en onze wegen en onze ervaringen. En we hebben dit meegemaakt en dat meegemaakt. Is dat nou verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Maar als we daar nou een soort optelsommetje van maken, dan wordt het onuitstaanbaar. Dan wordt het dat brood waar de wormen uitkruipen. Dat is geen grond voor de eeuwigheid. Dan wordt Gods geest bedroefd. Dan gaan we Christus onteren. En dan raken we van de goede weg af. Wat is de goede weg? Dat is dat levende geloof. Wat een streep zet door zichzelf. En wat voortdurend geopend is. En wat zich richt op de persoon van de Heer Jezus. Dat Hij door alles is voor een albederver. En dat Hij in de wereld is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat Hij gaat schitteren in zijn gewilligheid, in zijn volkomenheid, in zijn dierbaarheid. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Ik las van de week ergens iets dat iemand schreef, het is niet zo belangrijk waar we heen gaan, maar het is zo heel belangrijk wie wij volgen. En de Jezus zegt tegen Petrus, volg mij. Kijk, die de naam des Heren, de Heer Jezus zal aanroepen, die zal behouden worden. Die komt eeuwig thuis. Nou, dat was nou een belofte uit het Oude Testament. Daarmee heeft Petrus de smaad weerlegd. En nu gaat hij in de tweede plaats verder en gaat hij die persoon van de middelaar aan ons voorstellen en bekendmaken. En dat is mijn tweede gedachte, maar dit gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 62 en daarvan het eerste vers. 62, het eerste vers gaan we zingen. En dan komt Petrus bij de grote inhoud van zijn preek. Hij zegt dus tegen die spot, hou nou maar op met dat spotten, want dat stond in de Bijbel in het Oude Testament. Einde van de discussie. Het staat in de Bijbel. De tweede plaats gaat u nu inhoud geven, handen en voeten geven aan die heilsboodschap die God in het Oude Testament liet klinken. En dan valt het wel op dat Petrus weer begint met Israëlitische of Joodse mannen. Hoor de woorden. En dan vertelt hij eerst Jezus de Nazarener. Nou, dat wisten ze allemaal wel, Jezus van Nazareth. Dat was voor die mensen die bekende rabbi, die aan het kruis was gestorven, die de bergrede had uitgesproken, die broden had vermenigvuldigd. Als het kruis hem over hadden geroepen. En Petrus die roept dat in herinnering, want hij zegt in vers 22, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en teken die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk hij ook zelf weet. U weet daarvan. Trouwens gemeente, u weet dat ook. Ja, want u hebt allemaal een Bijbel. En als u die Bijbel leest in het Oude Testament, dan wordt daar weer Jezus beloofd. En als u die Bijbel leest in het Nieuwe Testament, dan wandelt hij in uw midden en dan komt hij bij u. Want al die dingen die in de Bijbel staan, die zijn opgeschreven om ons te onderwijzen, om ons te leren. En u kunt veel van de Bijbel zeggen dat die misschien moeilijk is en dik is en ingewikkeld, maar één ding is wel heel duidelijk. Wie een beetje de Bijbel leest, die weet, dit gaat over Jezus van Nazareth en dat dat de allerbelangrijkste persoon is in de wereldgeschiedenis. dat God hem in deze wereld heeft gezonden. Ik hoop dat u dat in ieder geval van al dat Bijbellezen, wat u hopelijk wel doet, hebt onthouden. En dat het daarom gaat, en dat gaat Peter dus nou ook verder uitleggen, dan gaat hij dus Christus prediken. En dan lees ik in de eerste plaats. Die mensen weten wat de Heer gedaan heeft. Wonderen gedaan, preken gehouden, doden opgewekt. En dan zegt Petrus in vers 23. Hoe kwam nou de Heer Jezus in de wereld? Je hebt een moderne opvatting en die zegt, ja, Jezus was geboren. Toen werd hij zich zo langzamerhand een beetje bewust dat hij een hele belangrijke taak had. En dat hij ook iets moest doen voor het Joodse volk en zo. Maar gemeente, dat is allemaal onzin. De Heer Jezus is niet langzamerhand bewust geweest. Hij zegt in de tempel, wist hij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. Wist de Heer Jezus. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods. In de Heer Jezus ontmoeten wij God en ontmoeten wij Gods eeuwige raad. En dat brengt ons bij de stilte van de eeuwigheid. Dat brengt ons bij Gods welbehagen. Dat brengt ons bij de oorsprong van de zaligheid. En wat we vanmorgen hebben we gezien, het wordt hier nou weer herhaald. Dat komt uit God, uit de drie enige God. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. We kunnen God natuurlijk waarnemen in de schepping. We kunnen God waarnemen in de zorg voor deze wereld. We kunnen ook God bestuderen vanuit de Bijbel. Maar het voornaamste en allerbelangrijkste waarin God, zoals hij omziet naar deze wereld, zich heeft willen openbaren. Dat is vanuit zijn eeuwige raad in de persoon van de middelaar. En die komt nou bij u vanuit het welbehagen Gods. Vanuit de Heer die dat heeft in eeuwigheid zo heeft bepaald. Dat zijn zoon mens zou worden. Dat zijn zoon naar het kruis zou gaan om te betalen voor de zonde. Dat hij zou worden opgewekt. Dat is alles uit God. Al deze dingen, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Al deze dingen zijn uit God. Sommigen beginnen bij zichzelf. Anderen beginnen bij andere mensen. De Bijbel begint bij God. En bij dat welbehagen. En gemeente, we houden er niet van om God gaan voorschrijven hoe die mensen moet bekeren. Dat is trouwens ook een hopeloze onderneming, want dat weet God veel beter zelf dan dat ik dat weet. Maar weet u wat God wel doet? In het leven allen die hem vrezen, hè, dat besef schenkt en dat besef verdiepen, steeds verder verdiepen, dat het uit God is gekomen. Let op wat ik zeg, hè. Dat zegt de Heer en dat leert de Heer aan zijn kinderen. Dat het allemaal uit God is. Hoe kwam het nou dat Jacob behouden werd? Jacob heb ik lief gehad. Hoe komt het dat Johannes behouden werd? Hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hoe komt het dat de grote apostel Paulus zei, en ik leef toch niet meer ik die mij lief gehad heeft. Allereerst een van de meest fundamentele dingen. Het leven der genade, het leven van de enige troost. Niet bij mijzelf. Niet in deze wereld. Maar in God en uit hem zijn alle dingen. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Peter weet dat. Omdat hij dat zelf heeft geleerd toen God hem opraapte. Ook weer later toen hij zijn meester verloochende. Ik heb voor u gebeden. God is altijd de eerste. En hoe meer dat besef door de gelovige oefening oefeningen wordt geleerd. Des te minder schiet er van ons over. Ik vind het echt waar hoor. Paulus heeft niet voor niks gezegd. Ik ben de minste van de heilige. Ik ben de grootste van de zondaar. Want hoe meer en hoe heerlijker dat schiet het uit God. Des te kleiner worden wij. God is goed en groot. Voor slechte mensen. Dan gaat Petrus verder in de Pinksterpreek. Ja, we kunnen zomaar wat dingen aanstippen. En dan wordt er gesproken dat God hem heeft overgegeven. En dat hij door de hand van de onrechtvaardige aan het kruis is gehecht en gedood. Vers 24, dat God hem heeft opgewekt. De smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was. Dat hij door de dood gehouden zou worden. Wat doet Petrus hier? De bepaalde raad vanuit God. En dat werk van God dat krijgt gestalt in de Zoon van God. En dan wijst hij zijn hoorders op de persoon en op het werk van de Heer Jezus. Zijn persoon. We komen dat tegen deze. Zijn werk aan het kruis gehecht en gedood. Hij is gestorven. Paulus zegt overgeleverd om onze zonden. Maar hij is ook opgewekt, opgestaan. Want hij kon van de dood niet worden gehouden. En dat is een tweede belangrijke element. Dus een prediking uit God. De heerlijkheid van Christus uit God. En in de tweede plaats de heerlijkheid van de persoon en van het werk van de middelaar. En gemeente, daar wil ik dan ook wat van zeggen. Alhoewel dat een terrein is, dat is eindeloos. Daar is wel een begin aan, maar dat is geen einde aan. Christus is alles, zegt apostel Paulus, maar dat hij naar de aarde kwam, gewillig. Dat hij zich liet kruisigen als betaling voor de zonde. Dat hij heeft gezegd in deze wereld, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat hij het ware brood des levens is. Dat hij zondaren opzoekt en bekeert. Gemeente, lees u de evangelie. Lees het met een hunkerend hart. En u zult er iets in vinden. Wat in geen enkel boek in deze wereld ook maar te vinden is. Daar rijst die heerlijke persoon van de middelaar op. In zijn noodzakelijkheid. Want er is onder de hemel geen andere naam. Door de welke wij moeten zalig worden. In zijn gewilligheid. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. In zijn volkomenheid. Heeft de ambten van profeet, priester en koning. We zouden uren door kunnen gaan door over hem te vertellen. Gemeente jong en oud. Neem een jong, stel de jong het verkeerde keer met het meisje van zijn leven. Wat doet zo'n jongen? Daar kan hij niet van slapen. Die naam wil hij horen. Hij wil de brieven naar schrijven, appjes naar sturen en weet ik wat allemaal meer. Dat is nou dat ware leven. Dat is een beeld, dat begrijpt u. Maar dat ware leven, ik heb dat van Ruttevoort, die zegt, dan wordt een ziel verliefd op Christus. En logisch kunt u dat vinden. En dan wordt het oor nooit te veel om van hem te horen. Natuurlijk niet op een oppervlakkige, maar op een zielbevindelijke manier. Hoe hij zijn kinderen aankijkt. Hoe hij voor zijn gemeente zorgt. Hoe hij zijn doorboorde handen toont. Waar Thomas en de andere discipelen opzoekt. En elke keer weer opnieuw hen toeroept. wees niet ongelovig, maar gelovig. Dat is het. Waar Peter hier op de Pinkster tegenover de Joodse mensen op wijst. En dat heeft de Heere daar willen zegenen. In de eerste plaats uit God. In de tweede plaats in die middelaar. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat de nichtelen die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan voegt daar Petrus er nog wat aan toe. Vers 25 tot en met 31, dat is een wat lang stukje. Daarin grijpt Petrus terug op wat David heeft geschreven in Psalm 16. En dan heeft David geschreven over dat zijn vlees zal rusten in hopen. Psalm 26. Dat het wegen des levens zijn bekendgemaakt. En dat we lezen in vers 31, heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. En dat zijn ziel niet verlaten is, nog zijn vlees verderving heeft gezien. En daarmee laat Petrus zien dat de gelovigen in het Oude Testament allemaal met uitgestoken vinger naar die zaligmaker hebben gewezen. En dat dat hun enige vertroosting was in dit moeitevolle leven. En dat die troost deelachtig wordt door het ware geloof. En gemeente, dat geloof is een geschenk, dat weet u. Maar dat wordt ook beoefend. Misschien denkt u, als je gaat sterven, dan moet er dit en dan moet je dit en dan moet je dit. Nee. Nee. Als je die grote eeuwigheid binnengaat, hebben we maar één ding nodig, gemeente, en daar komt het precies op aan. Dat is dat we door het oprechte geloof mogen leunen en steunen op deze zaligmaker. Minder kan het. Maar meer hoeft ook echt niet. Dat is het. Wat de Bijbel ons leert. En wat Gods kinderen allemaal van harte beamen. En dat geloof, dat is dat oprechte vertrouwen op deze heiland. Hier lijkt mijn ziel met een verwonderend oog. En dan voegt Petrus er nog één ding aan toe. Vers 32. En verder, en daar zijn wij nou getuigen van. U ziet die mensen daar allemaal staan, een stuk of 6.000, 7.000. U ziet dat Sanhedrin en die hebben allerlei moordplannen gemaakt om die discipelen te vermoorden, net als de heer Jezus. En dan zegt Petrus daar in die preek, komt een beetje aan het einde. En wat er nou ook gebeurt, daar zijn wij getuigen, martyrio. Het is martelaar. We hebben de Heer gezien en we zullen voor hem sterven, maar we zullen ook van hem getuigen. En dat is het uitdragen van deze middelaar. En gemeente, dat moet ik ook nog even zeggen. Getuigen. Waarvan we allemaal getuigen zijn. Als je nou iets hebt gevonden wat zo belangrijk is, waar je hele hart naar uitgaat, dan wil je ook anderen graag van vertellen. En dat is in feite de prediking. Ja, maar ik ben maar bang dat mensen er verkeerd gebruik van maken. Ja, maar ik ben ook niet zo vrijmoedig. Ja, dat zijn allemaal dingen die de Heer pas leert in het einde van het leven en zo. Gemeente, getuigen. Met een enkel eenvoudig woord. Met een godzalige levenswandel. Maar bovenal. Dat diepe verlangen om voor zijn rekening te leven en goede woorden te spreken van deze heiland voor zondige men, dat is getuigen. En zo heeft Petrus die boodschap gebracht voor de Joden. later voor de Samaritanen. En weer later in de wereld van de heidenen. Opdat zondaren mogen horen van hem die in de wereld is gekomen om het verloren te zoeken. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dus een gepredikte, een gestorven en opgestane en een gezonde zaligmaker. De enige troost in leven en in sterven. En nou tenslotte nog mijn derde gedachte. Aan wie wil Petrus dat nou allemaal vertellen? We hebben al gehoord, Israëlitische man, Joodse man, dat zijn nog tot nog toe wat neutrale uitingen. Petrus heeft ook al even aangestipt in zijn preek, als ware in het voorbijgaan, vers 23, door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht. Dat zouden we nog een beetje algemeen kunnen houden. En dan komt hij tenslotte bij het eind van zijn preek en dan kijkt hij zijn hoorders zomaar eens aan. Op God, dat is de Jezus gewezen. Ja, de Jezus gestorven, weer opgestorven. En dan hebben jullie, en ik kan me zo voorstellen, Peter zomaar die mensen allemaal aanwijst, hè. En hebben jullie die Jezus van Nazareth aan het kruis gehecht. Dat hebben jullie gedaan. En dan wordt die boodschap heel indringend. Heel ernstig. Dat is een eerlijke toepassing. Peter draait er niet voor zijn hoorders omheen en zegt niet van, nou, wat zijn jullie toch kostelijke mensen, die komen niet zoveel meer tegen tegenwoordig. Jullie hebben elkaar gezet. Kunnen jullie graag. Net als vader de apostel Paulus, en wij dan weten de schrift des Heren, we bewegen de mensen tot het geloof. En dat is altijd belangrijk. Dat we in de prediking eerlijk zijn. Voor onszelf. En ook voor onze hoorders. En buiten Christus. Bent u een moordenaar van God. Een zelfzoeker. En in Christus. Bent u het ook, maar gaat u het beleven. Dat u heerde, wat ben ik toch een doelgroep. Er valt bij mij niks goeds te vinden. Een eerlijke prediking. Een scherpe prediking. Wat is scherp? Dat is niet dat ik hier wel een beetje ga slaan op die Bijbel en zo en wat ga lopen schreeuwen. Dat heeft met scherp niks te maken. Dat is vaak meer een woordgebrek of gebrek aan inhoud dan dat het nu iets te maken heeft met scherpte. Scherp is dat Petrus een hoorde vraag. Ik kan heel rustig zeg maar. Het gaat niet om iemand anders. Het gaat niet om de Samaritaan. Het gaat niet om hij. Het gaat om jullie. Het gaat om u. Dus u bent een moordenaar. U bent daartoe in staat. En als u daar had gestaan op het plein van Pilatus, had u precies hetzelfde gedaan. En we doen ook precies hetzelfde. Want de zonden brachten de Heer Jezus aan het kruis. Dat hebben jullie gedaan. Dat is eer, dat is scherp. En dat is ook heilzaam. Want dan komen we bij het vervolg. En dan zien we in dit gedeelte. Ze werden verslagen in het hart. Niet allemaal. We horen ook later in het hoofdstuk van andere mensen die zich daartegen verzetten. Hoofdstuk 3, hoofdstuk 4. Maar er worden er geraakt in hun ziel. Verslagen in hun hart. De prediking treft doel. Dat is natuurlijk door Gods geest, dat begrijpt u. Maar dat is ook tot blijdschap in de hemel. Tot verheuging van de engelen. En tot heil van zondige mensen. Zonde en genade. U heeft die gekruisigd. Zo heeft die boodschap geklonken. En zo ook klinkt die boodschap vandaag. Gij bent die man. Jij bent die jongen. Jij bent die vrouw. En dan komt God nog naar zondaren toe en zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. zoek dan toch de Heere en leef. Amen. Slotzang gemeente Psalm 57 en daarvan het zevende vers. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. Uw waarheid reikt tot aan de wolken boven, wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.